Aankomende zaterdag wordt een openluchtvertoning van de documentaire Waar de Ratten Koning Zijn vertoond door filmmeester Kavia. De documentaire, oorspronkelijk opgenomen midden jaren 80 in de Staatsliedenbuurt, geeft een inkijk in de strijd tussen de gemeente en de bewoners, onder andere punkers en krakers. Wie nu in de hippe Staatsliedenbuurt rondwandelt, kan zich niet voorstellen dat dit ooit toneel is geweest van rellen. Om over een door de buurt zelf opgelegd gebiedsverbod voor burgemeester Van Tijn nog maar te zwijgen. In de studio hebben we de regisseur, en het verheugt me u te mogen aankondigen, omdat ik het zelf zo'n interessant thema vind, Barbara Den El. Welkom mevrouw Den El, fijn dat u er bent.
Dankjewel.
Voordat we het inhoudelijk over de documentaire gaan hebben, tegen welke achtergrond is besloten om Waar de Ratten Koning Zijn opnieuw te gaan vertonen?
Nou, dat weet ik niet zeker in dit geval, maar de film is een beetje een cultfilm geworden. Hij wordt best wel vaak vertoond ergens.
En niet voor niks nu weer in de Staatsliedenbuurt.
Ja.
Ja. U woonde daar in de jaren 80. Kunt u ons een beeld schetsen van, ja, hoe was het rond die tijd?
Nou, ik heb er wel 20 jaar gewoond in de Staatsliedenbuurt, ook eerder al. Het was mijn eerste woning toen ik nadat ik student was.
Wanneer bent u er gaan wonen?
Ja, dus jaren 70 of zo. Toen was de Staatsliedenbuurt de kraakbuurt van Amsterdam. Je had twee, je had Oost en West. De Staatsliedenbuurt was ook een beetje in concurrentie met Oost, een beetje rond de Dapperbuurt. Wie het sterkst en het heftigst en het actiefst was. Maar de Staatsliedenbuurt was van huis uit een arbeidersbuurt. Een beetje koperen knoop heette het, ambtenaren.
Koperen knoop?
Ja, de gemeenteambtenaren. Een hele arme buurt, heel erg verkrot. Heel veel leegstand, woningnood. Ook buurtwoners die zich verzetten tegen het burgerlijk gezag. Het was al heel lang gewoonte in Amsterdam. Je woonde in een bepaalde buurt en als jouw kind geen woning had, de woningnood was er sinds de oorlog. Als er dan boven jou of onder jou of op de hoek een woning vrij kwam, dan zette je je dochter op die woning en dat vond de hele buurt normaal.
Kraken.
Ja. Kraken, dat ja. Deed de oude bevolking van Amsterdam deed dat al. En wij, ik kwam uit de studentenbeweging en wij waren met een hele groep vrienden van mij, van die studentenbeweging, altijd actief gebleven in allerlei bewegingen, milieubewegingen, de vrouwenbeweging en tegen de neutronenbom en dingen. Maar op een gegeven moment was de kraakbeweging de allergrootste beweging in Nederland, in Amsterdam. En wij, oud-studenten, eigenlijk iets ouder dan de krakers in de buurt zelf waren, wij wilden erbij horen.
U wilde erbij horen?
Wij wilden erbij horen. Een vriendin van mij, ik ben van huis uit dus niet echt een echte kraakster. Een vriendin van mij die was getrouwd met een miljonair. Nou, dat was dus ook heel raar.
Ik voel een mooie anekdote aankomen.
Voor een linkse student. Ze ging scheiden en ze woonde in Amsterdam-Zuid. In een mooi huis, dat verliet zij. Maar die man van haar zei, ik wil dat jij ook een goed huis hebt. Toen zei ze, nou is goed, maar ik wil in de Staatsliedenbuurt. En die man vond dat verschrikkelijk. Zijn vrouw in die verschrikkelijke, roemruchte, afschuwelijke, verkrotte Staatsliedenbuurt. Maar zij wilde dat. Wij zagen dat een beetje als, daar horen wij thuis en daar horen wij bij. En omdat die man kocht het hele pand voor haar. En zij vroeg aan mij en mijn vriend van, willen jullie dan beneden wonen? Want het hele pand is te groot voor mij. Dus zo zijn wij daar ook komen wonen. En wat vroeger al gebeurde, dus dat ook arbeiders, als er iets leeg kwam, bezetten, dat deden wij ook. Of Een andere vriend kwam naast ons wonen en een andere vriend soms gewoon gehuurd, soms gekraakt. Maar mijn hele oude vriendengroep woonde in die statiebuurt.
En de documentaire is in de jaren 80 opgenomen. Hoe was de krakersbeweging destijds? Was het niet al een beetje op zijn retour?
Nee. In de statiebuurt was die juist sterk. Hmm. Er waren al wel grote ontruimingen geweest. En de repressie, hoe sterker de opstandige beweging is, hoe groter de repressie. Dus het begon wel te minderen. Naar mijn idee is het na de dood van Hans Kok echt in het slop geraakt. Mm-hmm. Maar de jaren dat ik daar woonde, was het wij waren overactief.
Overactief?
Ja, er was veel werkloosheid. Mm-hmm. En een aantal mensen, studenten, ja, sommigen gingen in de fabrieken werken. Sommigen waren bewust werkloos. Dat was ook een geuzennaam. En dat was niet omdat je lui was of omdat je van uitkering wilde leven, maar omdat je fulltime activist wilde zijn. En dus ontzettend druk was met organiseren van acties. En
ja. Kunnen we eigenlijk stellen dat, was die krakersbeweging, was dat een homogene beweging of was dat echt een heel heterogene beweging?
Nee, heel heterogeen. Ja. Want in leeftijd verschilde het. Je had de krakers, je had dus de studentkrakers, maar je had ook gewoon brandweerman of dingen. Het waren ook een aantal mensen in de buurt die het steunden. En de kraakbeweging deed ook zijn best ervoor dat het niet stelletje langharig tuig was dat onrust stookte in de buurt. Maar dat er acties, als er acties waren, dan stond de buurt er ook achter. En dan ging men ook huis en huis langs om te praten van zien jullie dat zitten.
Dus de krakers en de buurtbeweging, die gingen goed samen?
Ja, ja. In het begin wel, mm-hmm. Zeker. En dan waren er ook nog de punks.
Ja, die vergeten we nog.
Ja, ja, want dat was dan weer de generatie na mij die in opstand kwam. Daar moest ik ook aan wennen. Mm. Wij waren studentkrakers, dus zij waren punks. In het zwart gekleed, armbanden met nagelbeslag erop, halskettingen, veiligheidsspelden door de oren.
Ja, en als ik u in de documentaire zo met allerlei soorten mensen zie spreken, u loopt er niet met een grote boog omheen.
Nee.
U was niet bang?
Nee. Nee, maar ja, als je denkt dat je een documentaire moet maken, dan moet je er ook wel in.
Ja, dat is zo. Maar ja, je moet het nog wel doen.
Ja.
Hoe bewoog u in die kringen?
Nou, omdat ik er woonde, was het relatief makkelijk. Maar je moet natuurlijk aan alles wennen. En nou, om heel dicht bij mensen te komen die toch van je afstaan, ja, dat is moeilijk. Maar ik deed dat bijvoorbeeld, er was in de buurt een kraakcafé, eigenlijk voornamelijk waar de punks kwamen. Mm-hmm. Nou, daar ging ik dan heen. En in het begin zit je een beetje onwennig, maar je leert mensen kennen en je bent er gewoon heel vaak, ook als er helemaal geen actie is of als je niet aan het filmen bent. Nou, met de een kan je het beter vinden dan met de ander, maar je bouwt wel vertrouwen op.
U was in feite een antropoloog?
Ja, eigenlijk wel. Dat geldt voor heel veel films die ik gemaakt heb. Maar ik had bijvoorbeeld een zoontje, ik weet niet, 3, 4... En een van die punkers had ook een kind.
Kijk, ja.
Nou, dat schept dan op de een of andere manier een band.
Een band met elkaar, ja.
Ja, ja.
Maar er gebeurde van alles daar. Want dit is een scène waar er met stenen naar de politie wordt gegooid. Toen denk aan de beelden die we nu over Palestina zien.
Ja, ja, nou ja, dat is regelmatig voorgekomen.
Ja.
En in die zin onderscheidde ik mij misschien van andere filmmakers, er zijn wel meer films gemaakt over de kraakbeweging. Maar een documentairemaker denkt dan vaak van, er wordt slecht gesproken in de media over de kraakbeweging. En ik wil een beetje een goed beeld schetsen van de kraakbeweging. Nou, ik heb nooit films willen maken omdat ik wil laten zien, nou, ze zijn best wel goed. Nee, ik wil een film maken omdat ik denk, dit gebeurt in de maatschappij. En men moet dat weten. ik zit er nu toevallig dichtbij en ik vind het belangrijk. En ik wil de waarheid laten zien. Hmm. En om nou een kraker aan het woord te laten die zegt... Ja, maar wij kraken voor andere mensen en wij zijn geweldloos. En wij doen alleen maar het goede, alleen maar het brave verhaal. Maar niet... Er is nooit een kraker begonnen met stenen gooien. Die in zijn bed lag en dacht... Nou, straks ga ik naar buiten, ga ik lekker stenen gooien naar de politie. Je voert actie voor een goed doel. Het wordt steeds harder, omdat de repressie steeds harder wordt. En als jij 10 keer in elkaar gemapt wordt... of je hebt gezien dat een van je vrienden in elkaar gemapt wordt... op een dag denk je, daar komen die rotzakken. Ik pak een steen en ik gooi.
Ja, ja, payback time.
En ik vind dat je dat als documentairemaker ook moet laten zien.
Het hele proces ook. Ja, ja. Had u genoeg distantie tot het onderwerp? Want u bent heel veel mensen betrokken. Had u genoeg distantie tot het onderwerp?
Nou, ik was solidair met mijn onderwerp. Maar zoals ik net al zei, er zijn individuele verschillen. Mm-hmm. En ik geloof het feit al dat je een film maakt waar je lang mee bezig bent, dat dwingt je op. Je moet geld krijgen van subsidiegevers. Je werkt voor een omroep die stelt eisen. Die zijn in mijn geval afgehaakt. Maar het is een lang proces en het is gewoon je vakmanschap dat je denkt... Als ik dit doe, wat doe ik dan? En wat voor beeld breng ik dan naar buiten? En je denkt altijd na over wat je doet. En ik loop echt niet blind achter een of ander iemand aan. Nee. Dat ik denk, die is heilig of die is goed.
Hoe werd er destijds eigenlijk op gereageerd in uw eigen omgeving dat u dit ging doen? Dat u dus in de krakersbewegingen ging mengen?
Mijn eigen omgeving bedoel je?
Ja.
Nou ja, mijn echtgenoot was... advocaat van Krakers, Prodeo advocaat. Dus wij zaten op hetzelfde vlak. Maar mijn vader, die vond het net als die man van mijn vriendin, die vond het maar niks dat ik daar woonde. Die kwam af en toe op bezoek en dan moest hij naar die verkrotte staatsliedenbuurt. En hij dacht, mijn dochter kan toch wel...
En hij was een publiek figuur?
Ja. Zij kan toch wel in een nettere woning wonen. Maar ik wilde dat dus gewoon uit principe niet. En hij noemde dat cultivatie van het tekort.
Cultivatie van het tekort.
Dus dat je gaat verheerlijken wat eigenlijk minder is dan je krijgen kan.
Ja.
Maar ik wilde gewoon niet bij de gezapige maatschappij horen die al het onrecht toedekte.
Is daar veel strijd over geweest?
Daar is wel strijd over geweest, ja.
Ja, maar dat is misschien voor een ander interview nog een keer interessant. Ja.
Maar ik moet zeggen dat ik uiteindelijk weggegaan ben uit de staatsliedenbuurt. Ik was toen in verwachting van mijn tweede kind. En er was een vergadering bij mij thuis over een film. En mijn producent zat bij mij aan de keukentafel. En op een gegeven moment sprong er een rat uit een keukenkastje. Door de kamer.
Ja.
En die man die zei... Nou, dit vind ik echt toppunt. Dat jij in die staatsliedenbuurt... Hij woonde zelf op de Nassaukade.
Dirk Sauer was de producent.
Nee, hij was het niet. Maar okay. De producent van die film.
Een andere film. Ja.
Dat jij de blijft zweren dat je in die staatsliedenbuurt wil wonen. Je bent zwanger. Er loopt een rat in jouw keuken. En toen heb ik dat natuurlijk tegen ingegaan. Maar na afloop dacht ik, ja, er zit wel iets in.
Hmm.
Waarom zou ik in godsnaam in een huis willen wonen waar de ratten door de keuken springen?
Ja.
Maar ja, ik ging naar het GDH, de gemeentelijke dienst herhuisvesting. En ik zei van, is er een andere woning? Toen zeiden ze, nou mevrouw, een rat is al lang geen argument meer voor een andere woning.
Wat zouden dan wel argumenten zijn?
Ja, dat je met 12 kinderen op 2 kamers woont of zo. Maar uiteindelijk na veel gedoe heb ik toch een andere woning gekregen. Maar dat werd mij door mijn eigen vriendenkring dus ook kwalijk genomen.
Ja.
Want je verlaat het zinkende schip.
Ja, ja. U was niet loyaal aan de zaak.
Ja.
Ja.
Maar wij waren toen nog heel streng in de leer allemaal.
Bijna religie lijkt het, hè?
Nou, dat vind ik overdreven. Maar ja, het zijn je principes en het is je levenswijze.
Ja.
En die principes van mijn vrienden zijn niet veranderd, hoor, in de loop der jaren.
Nog steeds niet?
Nee.
Nee?
Nee, ja, je leven ziet er iets anders uit. Je hebt het allemaal beter gekregen. De bewust werkloze is ook gaan studeren. Mensen hebben weer een tweede studie opgevat.
Maar de krakerscene, die is toch een beetje uitgedoofd, heb ik het idee.
Ja, we hebben ze overleefd. Ja, nee, maar dat leeft ook wel weer op.
Dat leeft weer op?
Nou ja, zoals ieder... Zolang de maatschappij onrechtvaardig is, zullen de mensen in verzet komen. En je hebt slappe tijden en je hebt oplevende tijden. Ja, nu is het klimaat hot item. Of dierenbevrijdingsfront.
Nou ja, er is natuurlijk de discussie dat heel veel leraren tegenwoordig niet meer in Amsterdam kunnen wonen. Omdat het te duur is.
Ja, maar goed, het is ook een schande dat die woningnood altijd is gebleven.
Ja, nog steeds.
Ja.
Ja. Ja, hoe kijkt u nu? Ik werd bij het bekijken van de documentaire werd ik enorm gegrepen door de tegenstelling van de staatsliedenbuurt toen en nu. Als je er nu doorheen loopt, enorme gentrificatie van de buurt, minder sociale cohesie heb ik het idee dan vroeger. Hoe kijkt u daarnaar?
Nou, dat wil ik nog even zeggen. Wij waren niet alleen met politieke acties bezig, maar kraken was ook heel erg leuk, omdat wij ook plezier maakten. Er was een kraakrestaurant, er was een kraakbioscoop. Dat KVA, dat komt voort uit de kraakbeweging. Er waren festivals, er waren theaterstukken, de orkesten, circus, Blauwe Duim, gereedschapsuitleen. Er ontstond een heel eigen maatschappijtje in die staatsdienende buurt. Nou, dat langzaam maar zeker verloren is gegaan. Dus er zijn nog restanten van over. Ja, dat is jammer.
Ja.
Dat die verkrotting door de gemeente, dat die als in een poging die kraakbeweging in te dammen gedacht heeft, ja, we moeten wel iets doen aan jongerenhuisvesting of aan woningbouw, sociale woningbouw. Dat is goed, dat is meegenomen. Dat is een verdienste van de kraakbeweging ook. Maar dat nu een etage waar wij voor €136 in de week, gulden, woonden, dat die nu 2,5 ton kost, dat al die sociale woningen speculatieobjecten zijn geworden. Of heel...
Maakt u dat boos?
Nou, ik vind het wel belachelijk en absurd, ja.
En verkeerd,
ja.
En wat vindt u dan... Dan gaan we dit interview langzaam afsluiten, want we kunnen er heel lang over doorpraten, maar het zijn de wetten van de radio. Wat vindt u van de lage actiebereidheid van de jongeren van mijn leeftijd of misschien iets jonger?
Nou, ik heb er best vertrouwen in dat terugkomt. Hmm. Maar er is natuurlijk ook heel veel onwetendheid.
Moet het eerst misschien wat slechter gaan?
Ja, maar... ik denk ook een gevoel van machteloosheid. En een sneeuwbal moet gaan rollen. En
ja.
Dat is heus niet voorbij.
Eerst maar eens kijken naar de documentaire dus.
Ja.
U bent er zelf ook bij, aanstaande zaterdag?
Ja.
Ja. Aanstaande zaterdag dus, als het mooi weer is en het wordt mooi weer, heb ik begrepen. Dan is het openluchtdocumentaire. In de staatsliedenbuurt op de Tweede Nassaustraat bij de Tweede Nassau Ateliers. De film begint om 9:00 en u bent er daarna om vragen te beantwoorden. Ja.
Ja.
Hartelijk dank voor uw komst.
Geen dank.
En laten we gaan kijken.
Oké.